Goed, het is kwart voor acht geweest. Ik heet iedereen welkom. Ook welkom aan de kijkers. Komt u verder. Welkom aan de mensen van de techniek, de koster en de mensen van de catering. Dominee Zondag, fijn dat u er bent. De mist die heeft u gelukkig niet verhinderd. Maar ja, het is inderdaad heel gevaarlijk op de weg. Wij zijn dankbaar dat u toch in ons midden bent. Welkom. Goed, dominee Gielen die is ziek. Ik denk dat hij griep heeft. Dus die kan vanavond er niet zijn. Broeder Van Dis is ook niet aanwezig. Een van de broeders vanuit de stuurgroep.
Ik ben alleen overgebleven.
die wedstrijd is er ook, hè? Goed, we gaan zingen Psalm 76, vers 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En ook het tweede vers.
Thank you.
zullen een zegen vragen over deze avond. Heere, onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u komen wij in het gebed om u te danken. U te danken voor wie u bent in Jezus Christus voor ons. En wij danken u dat wij hier mogen zijn om vanavond naar uw woord te horen. En wij prijzen en loven u voor wie u bent en zoals u zich geopenbaard hebt aan ons vanuit de schriften. En wij danken u dat u ook vanavond ons een evangelist, een voorganger, dominee Zondag, ons gegeven hebt om vanuit uw woord ons te onderwijzen. En wij danken u dat hij ook hier veilig mocht aankomen. En zo bidden wij van u om de leiding van uw Heilige Geest. Wat hebben we dat nodig? Dat lezen we ook in het gedeelte wat we vanavond bespreken. En daarom bidden wij, maak ons vol van u. Want als wij vol zijn van u, dan kunnen wij goed spreken van u. En wij danken u dat wij ons mogen voorbereiden op het kerstfeest wat mag komen. Dat Jezus Christus kwam voor ons. En dat hij aan het kruis voor ons alles betaald heeft. En dat zijn bloed de volkomen verzoening is over al onze zonden. Heere, wilt u ons zo genadig zijn deze avond. En leid ons. En dat bidden wij in de vergeving van al onze zonden. Door het bloed van Jezus Christus. In zijn naam. Amen. We lezen vanavond uit Efeze 6. En dat is vanaf vers 10 tot en met vers 20. Efeze 6 vanaf vers 10. En daar staat bij mij boven de geestelijke wapenrusting. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal, aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Dan geef ik u graag het woord en de microfoon.
Dank u wel. Zo, ik zie bekende gezichten. En wat minder bekende gezichten. Ik zei net al tegen de organisatoren dat ik heel wat keren hier geweest ben. In gedachten. Ja, in gedachten. Vele malen. U zult zeggen, hoe kan dat dan en waarom dan? Ik zal u vast zeggen, ik heb niet mijn vrouw hier vandaan gehaald hoor. Daar zou u natuurlijk dan gelijk aan kunnen denken. Maar het was iets anders. Ik zal u vertellen dat ik heel veel geleerd heb van al de lezingen die hier gehouden zijn. Van dominee Den Butter bijvoorbeeld. En van professor Baars. Ik heb heel wat bijbellezingen gehouden, of gemeenteavonden over de Christenreis. En als ik dan klaar was met studeren, dan het laatste wat ik deed in Woerden was een eindje lopen door het park. En dan nog luisteren naar de lezing van dominee van professor Baars daarover, hier gehouden. En ja, dan, nou kan ik wel met het onderwerp verder. Dus vandaar dat ik hier heel wat keertjes heb gezeten. Dan hoorde ik ook mensen vragen stellen en zo. Onderweg hier naartoe dacht ik, waarom doen ze dat toch niet samen met de Herstelde Hervormde Kerk? Maar ik hoorde net dat dat wel zo is. Er zijn 2 CGO's hier. En dan moet ik nog wat opbiechten. Dat is alweer 2 jaar geleden volgens mij. Dat ik zo'n vergissing had gemaakt dat ik dacht dat ik met dezelfde organisatie iets had afgesproken. Er is namelijk nog een club die heet iets van cursus geestelijke vorming. Het lijkt er in ieder geval op. Niet de CGO van de Gereformeerde Gemeente. Die niet, maar ook van de CGK. En ik ben even de naam kwijt van welke plaats. Maar op een gegeven moment zag ik dat ik op 2 plaatsen verwacht werd. Allebei had het met geestelijke vorming te maken. En, ja, ik kon mezelf uiteraard niet splitsen. Dat lukte niet. Dus ik heb dat op een andere manier toen opgelost. Ik weet niet meer hoe het opgelost is. Maar ja, iemand anders is toen in mijn plaats naar die andere plek dan Middelharnis gegaan. Nou, ja.
Om je droom te helpen, die 2 verschillende cursussen geestelijke vorming zijn ook een paar jaar geleden samengevoegd.
Ook samengevoegd. 1 grote fusie. kijk, dat is een goede zaak. Hè? Wij moeten heel veel dingen gewoon samen doen. Ben ik het van harte mee eens, zoals dat op de Haemstede-conferentie wordt gedaan, om u maar even een pluimpje te geven. Dat verdient u wel hoor, voor zoveel trouw. Hè? De Haemstede-conferentie, ja. Laatste keer dat ik hier was, dat was dus in de Herstelde Hervormde Kerk, althans het kerkgebouw van de Herstelde Hervormde Kerk, dat, misschien was u er toen ook bij, ging toen over, als ik het goed heb, Spreuken 30, hè? Ja, de dieren en zo. Ja, blijft toch ook weer een heel boeiend onderwerp. En nu werd mij gevraagd om een onderwerp aan te dienen. En toen heb ik meteen geroepen, nou, geestelijke strijd, wapenrusting zou een mooi onderwerp kunnen zijn. En dat werd meteen aanvaard. Dus vandaar. Ik heb een extraatje voor u. Ik heb namelijk dit ook uitgeschreven voor wat verschillende boekjes en voor de kerkbode. Is eigenlijk voor vanavond heb ik dat in 1 bestand gezet. Dat mag u verspreiden onderling. Dus ik geef het dan maar mee. Waar ik dan niet aan toe kom, kunt u nog eens thuis nalezen. Geestelijke strijd. Het valt mij op dat Paulus daar heel vaak over spreekt. In al zijn brieven, maar ook in de handelingen van de apostelen lezen we daarvan, gaat het over de strijd. Het is ook iets wat hij heeft geschreven aan zijn geestelijke zoon, Timotheus. Dan zegt hij op verschillende plaatsen in de brieven aan Timotheus dat hij daar in het bijzonder mee bezig moet zijn. Dat hij strijdt de goede strijd. De goede strijd. Later zal Paulus dat zelf ook van zichzelf zeggen. Nee, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt dan niet, ik heb goed gestreden, maar wel de goede strijd gestreden. En dat is precies wat hij dus ook aan zijn jongeren, aan zijn leerlingen meegeeft en aan de gemeenten. De goede strijd. En als u meegelezen heeft net of geluisterd hebt, dan vult u denk ik wel op dat er allerlei benamingen voor die strijd worden gebruikt. Voor de vijanden in die strijd. Paulus zegt, het zijn geestelijke vijanden. Je kunt ze niet zien. Het is geen vlees en bloed, zegt hij. Het zijn geen mensen in de eerste plaats. Maar het zijn de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, geestelijke boosheden in de lucht. Onzichtbare vijanden. Nou, we weten op dit moment, als we de strijd in de Oekraïne volgen, maar ook in Israël, hoe moeilijk het is om te strijden tegen vijanden die je niet kan zien, die zich onzichtbaar kunnen maken. En dat was in het verleden natuurlijk al zo dat soldaten uniformen dragen die passen bij de natuur waar ze zich bevinden. Als je in de sneeuw moet vechten, dan doe je witte pakken aan. En anders groen-bruin, zodat je niet opvalt. Maar je moet er toch niet aan denken dat de vijand zich kan oplossen. In een geest. Dan weet je niet waar je op moet richten. Tegen wie je moet strijden. Ik heb ooit een studentassistent gehad. Dat is ook mijn eerste geweest in Groningen. Altijd een heel mooi baantje voor een student. Om dan een hoogleraar of een medewerker te kunnen assisteren. Dan kan die echt meelopen met je. Krijgt er nog voor betaald ook. En die studentassistent die was een vluchteling geweest uit Bosnië. Hij vertelde me hoe hij door de straten van Sarajevo heeft gekropen. Hij zegt, want de gevaarlijkste vijanden kon je niet zien. Dat waren de sluipschutters. Hij zei, die konden overal zitten. Dus je moest altijd erop bedacht zijn dat een sluipschutter jou wel zag en jij hem niet. Hij zei, en het was zelfs zo dat ze voor die sluipschutters allerlei barricades hadden gemaakt, containers, waar ze dan langs konden lopen. Maar die sluipschutters richtten zich zelfs op de opening tussen twee containers. Dus zo'n kleine opening. En dan telden ze, daar komt iemand aan, dat is zoveel stappen. Dan is die op dat moment bij die opening en dan schoot hij. Dus daar moesten we rekening mee houden. Ja, die onzichtbare vijand. En dat is nou precies ook wat we lezen in onze Heidelbergse catechismus, hè? Zondag 52. Dat het gaat om die gevaarlijke, die sterke, die onzichtbare vijand. Die driehoofdige vijand, zo wordt hij ook genoemd. Hè? De wereld, de Satan en het zondige vlees. Ik lees het u voor uit de catechismus, zondag 52. Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Niet een ogenblik. En daartoe onze doodsvijanden. Het zijn vijanden die gericht zijn op onze dood. Op onze eeuwige dood. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Ze werken samen. Niet ophouden. Ze gaan nooit met vakantie, zei ooit professor Wisse. Nooit met vakantie. Niet ophouden. Ons aan te vechten. De strijd met ons aan te gaan. En dan komt het gebed, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Onzichtbare vijanden, actieve vijanden, zeer actief. Luther wijst erop in een van zijn werken. Hij zegt, vergeet niet, Satan heeft inmiddels zoveel jaren ervaring opgedaan. Het is een ervaringsdeskundige. Het is een veteraan. Oh, inderdaad, een gedachte die ik eigenlijk nog nooit zo had gehoord bij anderen. Een ervaren vijand. Satan doet ervaring op. En misschien kent u dat boek wel van C.S. Lewis. Over de duivel. Dat boek heet Brieven uit de hel. En dan tekent C.S. Lewis hoe de duivelen elkaar onderwijzen in het bedriegen en verleiden van mensen. Luther die wijst er ook op dat de duivel maskers heeft. Hij zegt, je moet niet denken dat hij altijd met hetzelfde masker komt, met hetzelfde gezicht komt. Hij past zich aan. Hij is een soort kameleon. Dat staat ook in de Bijbel. Hij kan komen als een briesende leeuw met geweld. Denk aan Amas, zoals Amas. Als een handlanger toch van Satan. Verschrikkelijke dingen heeft gedaan. In koele bloeden mensen heeft vermoord en heeft gekidnapt. Maar hij kan ook komen als een engel des lichts. Hij kan komen met dwalingen in de gemeente, met verleidingen. Die komt u tegen in de brieven van de apostelen, van Petrus en Johannes. Hoe vaak wordt daar niet op gewezen dat er verleiders komen of zijn gekomen. En dat de mensen weerbaar moeten zijn, acht moeten geven op die verleidingen. Dus dat er kennis moet zijn van hoe die vijand kan komen en hoe die kan toeslaan. De kracht van de vijand, ik gaf het net al aan, de kracht van de vijand wordt mede bepaald door de kracht van de van het slachtoffer. In dit geval van de aangevallen personen, de mensen. Ja, tegenover die krachtige vijand, als we het hebben nu over Satan, die gebruik maakt van de zondige wereld en van het boze vlees. Ja, dan moeten we bedenken dat die mensen uiterst zwak zijn. Wij zijn zeer zwak. Dat is zo belangrijk dat we dat erkennen. Wie dat niet erkent, ja, die is eigenlijk al geveld. Dat hebben we bij Hamas gezien. Toch? Israël dacht alles onder controle te hebben. Men was druk met de interne problematiek. Men heeft wel signalen gekregen, maar ja, ze veronachtzaamt. Zo van, nou, dat kan geen kwaad. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. En ondertussen ja, bleek Hamas sterker en sterker te worden en die aanval voor te bereiden. En tot verrassing van de hele wereld, ja, hebben ze in heel korte tijd veel schade kunnen aanrichten. Niet alert zijn. Denken dat je sterk bent, terwijl je dus zwak bent op dat moment. En we weten dat in de Tweede Wereldoorlog ook meerdere aanvallen zijn mislukt, omdat men de kracht van de vijand niet goed had ingeschat. Van beide kanten. Ik denk aan de operatie zoals die genoemd werd, Market Garden. De slag zeg maar, om de brug bij Arnhem. Ja, er waren heel wat signalen gekomen naar de geallieerden toe van de Duitsers zijn heel sterk nog. En ze hebben met name panzerdivisies niet heel ver van Arnhem af liggen. Dus als je aanvalt met een luchtlandingsleger, met ja, eigenlijk ja, lichte voertuigen, lichte wapens, ze zijn in heel korte tijd bij je. Maar men heeft dat advies en die signalen in de wind geslagen en men heeft dat toch doorgezet. En we weten hoe katastrofaal dat is geweest. Want inderdaad, ze waren geen partij voor de SS-panzerdivisie. En daardoor ja, kreeg de oorlog toch nog een lange staart voor Nederland onder meer. De vijand ja, onderschatten en jezelf overschatten. Paulus is daar ook duidelijk over. Hè? Hij zegt, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Onderkennen dat je zwak bent en dat je kunt vallen in de zonde, in het ongeloof. Ja, misschien een paar Bijbelse voorbeelden van mensen die onvoldoende daarop hebben acht gegeven. David is natuurlijk een bekend voorbeeld uit het Oude Testament. Die ja, in ledigheid zijn tijd doorbracht op het dak van zijn woning, van het paleis. Terwijl hij actief had moeten zijn in de strijd. En dan die vrouw ziet, Bathsheba, daarover gaat nadenken, filosoferen. En laat haar komen, u weet de gevolgen daarvan. Hij was op dat moment niet alert, dat blijkt wel. Er is er één die is wel alert. Satan is altijd alert. Ook al merk je het niet, maar hij gaat altijd met je mee. Hij volgt je, hij observeert ons. En Satan is zuinig op zijn patronen. Zuinig op zijn patronen. Zuinig op zijn pijlen. Hij schiet niet zomaar in het wilde weg een pijl. Of lost niet zomaar een schot. Nee, hij is efficiënt. Hij doet het juist als hij weet, nu is de kans zeer groot dat ik raak schiet. Als de christen niet alert is. Als de christen zoals David zich niet bewust is van de zeer gevaarlijke situatie waarin hij zich bevindt. Nog iemand die ik wil benoemen, die ook vaak wordt benoemd ook in de belijdenisgeschriften, denk aan de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, is Petrus, Simon Petrus. Met name door meneer Hellenbroek in zijn kruistriomf. Die besteedt daar veel aandacht aan. In de preek over Petrus en zijn verloochening van zijn meester. Moet u maar eens lezen. Door de bril van de geestelijke wapenrusting en de geestelijke strijd. Iedere keer ja, volgt Hellenbroek als het ware Petrus en zegt hij: man gods, kind van God, wat ben je aan het doen? Waar ga je naartoe? Waarom loopt u zo naïef naar binnen, de zaal van Caiaphas in. Alsof daar geen strijd is. Denk je dat je straffeloos tussen de vijanden van Jezus kunt gaan zitten? Petrus had helemaal geen plan. Hij lijkt zich totaal niet ervan bewust te zijn dat hij plotseling geconfronteerd kan worden met die vraag of hij ook bij Jezus hoort. Hij had geen plan van aanpak, van verdediging. En daardoor was hij een uitermate zwakke strijder op dat moment. En hij erkende zijn zwakheid niet. Dan zegt Hellenbroek op een gegeven moment, wat doet u met de woorden van Psalm 1 bij de spotters? Waarom zit u daar te neer? En als er dan, ja, als die dan valt, dan blijft hij maar rondlopen daar. Hij denkt dat hij het toch nog wel kan, totdat hij 3 keer zijn meester heeft verloochend. Wij moeten een plan hebben. Steeds weer alert zijn op de verlokkingen, op de bedreigingen die er kunnen zijn. En ook weten dus wat onze bijzondere zwakte is. Als een man weet dat hij zwak is ten aanzien van vrouwen, om maar een voorbeeld te geven, moet hij daar extra alert op zijn. En als een man juist heel erg geneigd is om op te gaan in wilde, in geldzaken, dan is dat met name zijn zwakte. En als een vrouw graag, nou, vul het maar in, vrouwen. Ik ga het allemaal niet invullen voor u, mag u zelf doen. Dan moet hij daar alert op zijn. He, dan is dat mijn zwakte waar ik een bijzonder rekening mee moet houden. Zwak zijn maakt je sterk. Het is dezelfde Paulus die zegt, ja, juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het lijkt heel tegenstrijdig, hè? Dan ben ik machtig. Hij zegt, ik heb zelfs een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Waarom ben je juist sterk als je zwak bent? Als je erkent dat je zwak bent? Nou, ik geef wel eens het voorbeeld in een preek van een kind dat een voetbal heeft en die voetbal is op het platte dak van het schuurtje terechtgekomen, van het fietsenschuurtje. En dan kan dat kind van alles proberen om die bal eraf te krijgen, maar dat lukt niet. Als het kind op een gegeven moment besluit, ik ga papa erbij halen. Ja, dan erkent het kind, ik ben onmachtig, ik ben klein. Maar mijn vader kan het wel. En dan zal hij zeer waarschijnlijk die bal in no time terugkrijgen. Tenzij zijn vader denkt, het is wel fijn dat die bal nog een poosje daar blijft. En dat kan. Maar dat kind ervaart dan, als ik mijn onmacht maar erken, dan ben ik sterk. Nou, dat is nou precies wat Paulus bedoelt. Als ik zwak ben in mezelf, dan ga ik naar die sterke held. De sterke held, daar spreekt hij ook steeds over. Hè? Die voorgaat in de strijd. Die alles voor mij kan. Mij kracht geven, mij alertheid geven, mij liefde geven. Om te willen strijden. Om te doen wat hij ook opdracht. Wat had de Heer Jezus tegen Petrus gezegd? Had hij gezegd, volg mij maar in de zaal van Caiaphas en probeer maar heel dicht bij mij te blijven. Probeer me wat te helpen, wat te ondersteunen. Nee, de Heer Jezus had gezegd, bid. Waak en bid, dat je niet in verzoeking zult vallen. En Petrus had ook gewaarschuwd. De Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat zien we steeds ook in Gods woord terugkomen. Wentel je weg op de Heere en vertrouw op hem. Zie op hem, op die overste leidsman. Jezus zegt tegen zijn discipelen, indien gij in mij blijft, dat betekent dicht bij mij blijft, in de middelen, en mijn woorden in u blijven, dan gaat het goed met u. Dan kunt u vruchten voortbrengen. Deze held zal blijven. Dat heeft hij zelf beloofd. Als Paulus de retorische vraag stelt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, dan roept hij alle omstandigheden die hem kunnen benauwen. Die hem ook zouden kunnen aansporen om het geloof af te zweren. Om Christus te verloochenen. Maar nee, zegt hij. Nee, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Ze doen mij van zijn liefde voor mij niet scheiden. En dan roept hij het uit. Als God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan is dat geloof in beoefening. Ik hoor iemand zingen. Geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods ingeboren zoon. Verwinnaar op de troon. De zege is ons beschoren. Paulus zegt, we zijn in hem meer dan overwinnaars. Ik had het altijd wat bijzonder gevonden. Meer dan overwinnaars. Wat betekent dat? Meer dan overwinnaars. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Voor een overwinning in het leven moet je heel veel strijd leveren. Moet je heel veel doen. Krijg je niet zomaar. Moet je alles voor over hebben. Maar ja, in het geestelijk is dat ook wel zo. Maar als je achterom kijkt, als je door die poort mag komen en de troon zal worden ingeleid door Christus zelf, dan zul je het zeggen, u bent het geweest. U bent de overwinnaar. En ik heb ten diepste eigenlijk helemaal niks hoeven doen. U heeft alles voor mij gedaan. U heeft Satan zijn kop vermorzeld. U heeft voor mij de vrede aangebracht. Met uw eigen lijden en sterven. Meer dan overwinnaars. Want, ja, in verhouding tot de strijd die je hebt moeten leveren op aarde, zeg je, het was maar een heel klein beetje. Geestelijke wapens, dat is het tweede. De Heere geeft ons geestelijke wapens. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, zegt de apostel Paulus. Hè? En dat is ook iets waar je zo snel overheen zou kunnen lezen. Hij zegt, opdat u in de boze dag zult blijven staan. Wat is nou die boze dag? Is dit vandaag, zit u hier vanavond, is dit een boze dag? Vanavond denkt u, is dit een boze dag? Nou nee hoor, u zit hier keurig bij het woord. En we zijn met de middelen bezig. Dat is geen boze dag op dit moment. Geen boze avond. Dat weet de Satan ook. Die vindt het vreselijk dat we hier zo bezig zijn met de geestelijke strijd. En met de wapenrusting en met de Bijbel en met het gebed. Hij weet, hier valt weinig te winnen vanavond. Dat is niet de boze dag. De boze dag is, ja, juist als je er niet mee bezig bent. Als de Heer moet zeggen, waar ben je toch? Waar ben je toch ver van mij vandaan? Als je je zo makkelijk laat meevoeren door wereldse verleidingen. Als je geesteloos bent. Dat is de boze dag. En daarom zegt de apostel, die boze dag die wacht de duivel af. En dan schiet hij en dan probeert hij je te vellen. U vindt dat bij Bunyan ook zo mooi in de Christenreis. Hè? Als Christen verlost is van zijn pak van zonde, hè, dat is in het graf gerold. Oh, dan gaat hij zingen en dan krijgt hij uitleg van uitlegger in dat huis. En dan komt hij ook in de wapenkamer van het huis. Dan krijgt hij wapens mee, geestelijke wapenrusting. En dan vertrekt hij en vervolgt zijn weg. En dan komt hij in een gebied en dat wordt genoemd door Bunyan het dal van de verootmoediging. Wat is er aan de hand? Nou, Christen voelt zich een hele pief. Hij kan de hele wereld wel aan, denkt hij. En ja, hij is helemaal niet zich bewust dat er vijanden zijn. Hij denkt, het gaat goed, ik ben bijna thuis. En dan, ja, als hij zo eigenlijk zorgeloos wandelt, maar opeens komt daar een reus aan. En dan worden er twee reuzen volgens mij genoemd in het boek. De een heet reus Wanhoop, dat komt dan daarna nog. Maar dit is Apollyon. Apollyon die gaat een gesprek met hem aan. En eerst heel vriendelijk, een engel des lichts zou je kunnen zeggen. En Apollyon zegt, joh, wat heb ik nou toch gehoord? Ben je weggegaan? Waar kom je vandaan? Ah, Christen vertelt, ik was inwoner van de stad Verderf, maar daar kon ik niet meer blijven. Ah, zegt Apollyon, dat is niet zo mooi, want je was wel in mijn dienst, hè? Je hebt mijn dienst opgezegd. En dan gaat hij soebatten bij Christen. Joh, kom toch terug. Ik zal je goed betalen. En het laatste bod dat hij doet is, ik geef je een half koninkrijk. Maar Christen blijft standvastig. En dan wordt hij een brullende leeuw. En dan gaat Apollyon met hem strijden. En ja, en dan lijkt het dat Christen zal sterven. Maar opeens roept hij dan een tekst, een belofte uit de Bijbel. U zult niet vermogen. U zult niet over mij vermogen. En dan staat hij in de belofte Gods. En dan vlucht Apollyon, die is dodelijk gewond.
De belofte is heel belangrijk voor Bunyan. Dat komt later ook weer terug als christen in de gevangenis zit, in de kerker. En zo staat er dan, en ja, dan zijn ze ten dode opgeschreven. De reus zal ze gaan doden. En dan opeens, dan weet hij, maar we hebben de sleutel bij ons. De sleutel van de deur. En wat is dan die sleutel? Dat is de belofte. De belofte Gods. Dan kan hij die deur mee openen. Dan kan hij eruit. Mooi, hè? Geestelijke aanvechtingen, want dat zijn het dan. Die dus, die moeten worden bestreden met de beloften. Er is net een heel mooi boekje weer verschenen. Ik kan het u aanbevelen. En ja, als u nog een spreker zoekt, dan zou ik ook nog wel iemand weten. Kent u misschien zelf ook wel, Cor Bregman. Die heeft dat boekje hertaald. Het boekje van dominee Horenbeek. Dat is een voortzetting van de Disputatie van Voetsjes over de geestelijke verlatingen. Ik heb het verslonden, dat boekje, toen het nog in de oude uitgave, oude druk was. Het is nu opnieuw geherformuleerd, hertaald en uitgegeven door de Banier. Een prachtig geschenk voor... u doet natuurlijk niet aan Sinterklaas, maar u mag best een cadeautje geven. Mijn oma was oud geïnformeerd. Wij kregen nooit een cadeautje met Sinterklaas. Dat hoort niet, maar we kregen het dan met de kerst. Dat vonden we altijd wel grappig. Dus oma vond dat wel goed. Daar zijn we ze nog steeds dankbaar voor. Ja, dus dat boek is prachtig. En wat zegt Hoornbeek dan onder meer? Hij zegt, als je nou eerst moet je vaststellen, wat is je ziekte? Wat is je geestelijke ziekte? Waar schort het nou aan? De diagnose moet je vaststellen. Als de diagnose is vastgesteld, ja, hij zegt, dan moet je het medicijn gaan gebruiken. En een van de medicijnen die hij dan noemt, is de belofte. Dus je moet uw hand op de belofte leggen. Ja, dan zegt u, maar heren, daar staat het toch. Daar staat het toch. Zo gaat u toch om met een arme zondaar. Wie tot u komt als een arme zondaar, wordt toch door u niet weggestuurd. En dat is dat pleit. En dan kom ik bij die wapens en... Ondertussen zie ik dat de tijd ook doorgaat. Uw zorg is mijn zorg.
Ik kan nog wel even doorgaan.
Ja? Maar kijk uit hoor. Geef een dominee een vinger en hij pakt het hele lichaam. Ja? Nou, dan lopen we de wapens eens langs, hè, die hij hier noemt. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal, blijkbaar is dat het belangrijkste voor Paulus, bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Wat zijn dit voor onderdelen? En kun je ze allemaal van elkaar onderscheiden? Ik begrijp, Paulus zit in de gevangenis, althans in een gehuurde woning, maar wordt bewaakt door Romeinse soldaten. Hij heeft alle tijd om eens goed op te letten en te bestuderen hoe die soldaten eruit zien. En dan geeft de geest hem een duidelijk signaal. Die fluistert hem in. Pas het nou eens toe op het geestelijke leven. De geestelijke strijd. En de geestelijke wapenrusting. En zo komt hij tot die beschrijving van die hele uitrusting van de soldaat. De eerste plaats ziet hij, je kunt niet één onderdeel missen. Paulus zegt, doet er je hele wapenrusting aan. Want als je één stukje niet gebruikt, dan zal de vijand daardoor je proberen te treffen. Denkt u maar aan Goliath, hè? Wat was die zwaar bewapend? Maar uiteindelijk het steentje dat David met de hulp van de Heeren mocht wegwerpen, dat ging precies daar bij zijn oog naar binnen en heeft hem dodelijk getroffen. En dus je kunt de helm niet afdoen en zeggen, nou, de rest heb ik wel. Nee, het hoort bij elkaar. We kunnen niets daarvan missen. Dat is een hele belangrijke. En dan begin ik, het is niet helemaal logisch als ik naar de tekst kijk, maar dat geeft niet. Ik begin even met de gordel en het zwaard. Gordel en zwaard horen bij elkaar. Waarom horen die bij elkaar? Nou, ze zien eigenlijk toch wel op hetzelfde onderdeel. Maar het een is actief en het ander is passief. Wat is passief? Dat is de gordel. Dat is de gordel. De gordel die een soldaat droeg, dat was een verbindingsstuk. Daarmee werd het borstwapen op zijn plek gehouden. Daar had hij ook het zwaard aan gekoppeld en zo. Dus die gordel was een soort verbinding van al die verschillende onderdelen aan elkaar. Ja, en wat is nou het verbindende? De gordel der waarheid, zegt Paulus. Wat is de waarheid? Ja, daar hoef ik u denk ik niet heel lang mee bezig te houden. Dat is Gods woord. Wij moeten Gods woord kennen. Dat betekent ook de dogmatiek die uit dit woord opkomt. Hè. Denk aan de geloofsbelijdenissen. Die komen op uit Gods woord. Oude Testament, Nieuwe Testament. En dat zwaard, het zwaard des geestes, zegt Paulus, dat is de toepassing van het woord. Dus als er aanvallen komen tegen dat woord, dan moet je met het zwaard moet je kunnen pareren. Moet je de ander kunnen achterover laten gaan. Hè, terug laten deinzen. Dus het zwaard is de actieve toepassing van de passieve kennis. Nou, u begrijpt, je hebt niks aan het zwaard als er geen kennis is. Je moet niet denken, de Heer geeft me wel een tekst. Ja, soms hoor je dat wel eens van mensen, altijd een beetje voorzichtig, en zeggen ze, ja, een tekst in mijn hart, ik wist niet dat het in de Bijbel stond. Nou, het zal wel meevallen, zou je heus wel een keertje dan gelezen hebben. Laten we niet onschriftuurlijk gaan denken. Hè. De Heer kan het doen, maar het is toch echt zijn gewone weg om de kennis die we hebben gekregen actief te maken. Hè. Wat je mocht horen, misschien op jonge leeftijd, dat maakt hij door zijn geest actief. Zoals we dat dan zeggen, toegepast. Hè, dat je zegt, ja, dat schriftwoord, dat gaat voor mij betekenis krijgen. Het wordt brood voor mijn ziel. Ik mag ervan eten. Maar het wordt ook een zwaard voor me. Tegen de bedreigingen. Tegen de verleidingen. U ziet de Heer Jezus dat volop doen. Hè? Laat ik één groot belangrijk voorbeeld noemen. Als hij in de woestijn is en verzocht wordt door de Satan. Tot 3 keer toe hanteert de Heer Jezus het zwaard van Gods geest. De actieve toepassing van Gods woord. Er staat geschreven. En steeds ziet u dat de Satan dan geen antwoord meer heeft. Er staat geschreven. Ook later als de Heer Jezus wordt verzocht door fariseeën, door schriftgeleerden, hoe vaak wijst hij niet op de schrift. Er staat geschreven. Wist u niet dat? En zo maakt hij zich ook bekend aan zijn kinderen. Denk aan de Emmausgangers en de discipelen. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. Dit is belangrijk om dat ook te doen, om daar actief mee bezig te zijn. Jongeren moeten dat ook doen. Op catechisatie wil ik dat nog wel eens met ze doen. Dan zeg je, ja, ik heb zo weinig kennis. Ik zou eigenlijk wel steeds een antwoord willen, maar ik wist niet dat dat in de Bijbel staat. Ja, ik zeg, daarom moet je de Bijbel lezen. Daarom moet je de Bijbel kennen. Daarom moet je kernteksten je eigen maken. En zodat je een antwoord hebt. Ik heb eens een lezing mogen houden in India voor Indiase christenen. Met name voorgangers in gemeenten. Het waren er zo'n 350 of 400, denk ik wel. En daar had ik allerlei, fictieve aanvallen op het scherm gezet. En dan moesten zij vanuit de zaal erop reageren met het zwaar dus. Nou, dat vonden ze prachtig. Maar toen viel me ook hoeveel bijbelkennis er was. Met hoeveel teksten ze aankwamen om elke dwaling te kunnen weerleggen. Heel simpel voorbeeld, als een jongen zegt, ja, maar ik mag toch heus wel 's avonds lekker in het café een poos zitten. Er is toch niks verkeerds aan. En dan is uw antwoord, ja, maar staat er dan niet, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Is dat niet een plaats van de wereld? Daar kun je over praten natuurlijk, met elkaar. Maar dan ben je wel bezig met het zwaard te hanteren. Hè? Dan het tweede wapen, is het, wat ik wil noemen, is het borstwapen. Dat borstwapen, dat zag uit de bescherming van de buik en alles wat in de buikholte is. Zeggen, waar gaat het dan eigenlijk over? Ten diepste. Ik moet zeggen, ik ben ja, ten aanzien van dit onderdeel echt ja, wel een leerling van dominee de Butter. Die zegt, ja, dan moet je toch even weer door de bril kijken van de oosterling. Zeg, want die oosterling, als hij het heeft over zijn gevoelens, dan spreekt hij over de buik in die tijd, hè, in de Bijbelse tijd. Oud Testament, maar ook Nieuw Testament. Denk maar aan het proeven van de nieren, aan het verkwikken van de ingewanden. God gebruikt zelfs ook dat beeld, hè, rommelende ingewanden, als hij het heeft over zijn barmhartigheid. Dus het is het gevoelsleven. Wij moeten niet leven uit gevoel, is dan het punt wat Paulus hier wil maken. Als ik het voel, dan geloof ik. Als ik het niet voel, geloof ik het niet. Als ik het maar voel, als ik maar vrede voel, als ik maar blijdschap voel, dan ben ik een echte christen en anders niet. Nee, nee, zegt Gods woord. U wordt niet zalig door het gevoel. Het is heel fijn als het er eens bij mag komen. Als je aangenaam gesteld mag zijn. Maar u wordt behouden door het geloof. Uit het geloof worden we zalig. Kijk, en het geloof richt zich op Christus en op zijn gerechtigheid. Dus het borstwapen moet ons beschermen tegen ons gevoel. Het borstwapen wijst op Christus. Waarvan Paulus zegt, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Dan het schild. Ja, als Paulus het heeft over het schild, dan moet je eerst afvragen, welk schild bedoelt hij? Want er zijn meerdere schilden. Je had in die tijd een klein schild, zo'n klein schild, wordt ook wel de rondas genoemd. Ja, daar kon je heel snel ja, zeg maar aanvallen mee afweren. Maar je had ook grote schilden die onze ME mensen gebruiken. Kent ze wel, die grote schilden waar ze achterlopen en dan ook een hele muur van kunnen maken. En zo richting, zeg maar, stenen gooiende mensen kunnen gaan. Ze staan dan relatief veilig achter die grote schilden. Nou, die schilden hadden de Romeinse soldaten ook, die grote schilden. En zo gingen ze dan richting de stad die belegerd was. En ze deden dat niet alleen aan de voorkant, maar ook boven hen. Ze hielden ze ook boven en achter hen. Dat is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, dat is de voorloper van onze tank. Zulke schilden. En wat deed men vervolgens? Die schilden die werden bekleed met schapenvachten. En die schapenvachten werden kletsnat gemaakt, steeds weer opnieuw. Waarom? Nou, de vijand die stuurde pijlen erop af. En dat waren pijlen in teer gedoopt en in brand gestoken. Je begrijpt, als een brandende pijl, brandend teer tussen mensen komt, dan ontstaat er paniek. Men wilde zo paniek zaaien. Maar als ze met dat natte schild zo'n brandende pijl konden opvangen, ja, dan doofde die pijl. Nou, dat is precies wat Paulus hier zegt. Opdat die brandende pijlen, die vurige pijlen van Satan, worden uitgeblust. Dus we zien hier dat als hij het heeft over schild, dat hij in het bijzonder denkt aan de vurige pijlen die Satan kan afvuren. En wat is nou een vurige pijl? Nou, dat is iets wat je in brand kan zetten. Dat is iets wat van klein groot wordt. En wat is er nou wat klein begint, maar heel groot eindigt? Dat is de twijfel. Twijfel. Satan probeert altijd de twijfel te zaaien. Hij probeert Gods kinderen moedeloos te maken. Hij wijst ze op hun zonde, op hun onreinheid, op hun tekorten. Bidden? U bidden? Dacht u dat God dat bidden noemt? Ach, wel nee. U lijkt in de verste verte niet op een ware christen. En zo probeert hij, ja, de christenen, de ware christenen ook, probeert hij ze te maken dat ze zich niet meer voor een ware christen durven te houden. Het schild van het geloof, zegt Paulus, dat moet u gebruiken. Weer een voorbeeld van Maarten Luther. Maarten Luther kon het zo mooi doen. Ik vind ja, dat hij echt op een geweldige manier dat schild gebruikt. Hij zegt, als Satan mij aanvalt en mij mijn zonde weer voorhoudt van de achterliggende weken, zegt Maarten Luther, daarin was je tekort en daarin en daarin. En die gedachte, die kent God ook. Maarten Luther, vergeet het maar. Jij bent geen rechtvaardige. Weet je wat Maarten Luther dan zei? Twee dingen. Duivel, zei hij. Wat ben je toch oud aan het worden? Je wordt zo vergeetachtig. Ik ging een beetje spotten met de duivel. Hij zegt, je bent de helft vergeten. Het is veel erger dan mij. En dan een tweede wat hij zei, je bent ook ontzettend laat. Je bent veel te laat gekomen met je brief, met je dagvaarding. Te laat. Want je hebt hem gericht aan Maarten Luther, maar die woont hier al lang niet meer. Nee, die woont hier al lang niet meer. Hier woont Christus. En Christus heeft voor Maarten Luther geleden. En is voor hem gestorven. Die heeft voor hem betaald. Kijk, zo pareerde hij met het schild van het geloof. En die twijfel die Satan wilde maken in zijn hart. Ik sla nu even het een en ander over. Ik ga met u naar de schoenen. De schoenen. Geschoeid, de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Ja, u weet wel dat soldaten ook lange marsen moesten maken. En nog wel. Hè? Het meeste gaat tegenwoordig natuurlijk met tanks en andere voertuigen. Maar in de tijd van Paulus was het eigenlijk allemaal lopen. En wat deed dat de vijand? Men strooide allerlei vervelende dingen op de weg. Stukjes glas, zouden we zeggen. Soort kraaienpootjes. Zodat die soldaten zich zouden verwonden. Nou, ik weet niet of je wel eens wat in je voet gehad hebt. Ik had het pas. Mijn zoon die pakte een glas. En dat liet hij vallen. Nou, ik had opruimen. Maar ik was op mijn sokken. En op een moment voelde ik, auw. Zo'n glassplintertje. Nee, een klein dingetje. Ik kreeg hem er niet meer uit. En ik ben ook een beetje kleinzerig, moet ik zeggen. Dus ik deed ook niet heel erg mijn best. Denk ik, maar goed. En iedere dag had ik er last van. En wat deed dat een pijn. Ik liep door Nebo als iemand die daar wel zou kunnen gaan wonen, echt. Want het was heel naar. En dan dacht ik, ja, zo'n klein dingetje. Laat ik toch de dokter maar bellen. Dus thuis is, nou, ik heb nu tijd, komt u maar gelijk. Dus nou ja, ik een bezoekje afgezegd. Dan ga ik toch maar naar de huisartsen. Nou ja, het bleek nog voor. Ze zegt, het is nog best wel een grote jongen die erin zit. Maar uiteindelijk, ja, waar heb je het over, hè? Maar wat doet dat een pijn? Je bent eigenlijk niet meer geschikt voor heel veel dingen. Dat bedoelt Paulus. Denk aan uw voeten. Hoe mag u door dit leven gaan? Bent u ook bereid om die massen te doen? Om door het leven te gaan met de naam van Christus op uw mond? Bent u ook bereid om voor hem, om voor hem uit te komen, om het koninkrijk van God uit te breiden. Letterlijk moesten de discipelen gaan lopen. Ze moesten de grenzen over. Ze moesten over naartoe. Het evangelie moest verkondigd worden. Beginnende in Jeruzalem en dan daarbuiten. Mogen we zo ook het koninkrijk van God uitbreiden. Hè? Met onze talenten, de Heer, geef ons allemaal talenten. Ieder op zijn plaats. Mogen we dat doen. Zingend, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dan nog het laatste. Dan gaan we naar de pauze, hoor. U denkt, ja, ik heb hem een hand gegeven, maar hij gaat maar door. De helm. Ja, die helm. Die met zo'n prachtige pluim. Die viel op, hoor. De Romeinse soldaten met zo'n helm. Maar begrijp, het ging niet in de eerste plaats om die pluim. Het ging eerst om de bescherming van het hoofd. Waar zou Paulus aan gedacht hebben? Bij die helm. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Calvijn die maakte korte metten mee. Ook Calvijn zegt, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Dat is eigenlijk wel, toch wel hetzelfde als het schild. Alleen, ja, hij gebruikt gewoon meerdere voorbeelden dan. Maar dat is toch wel de vraag of dat zo is. Hè? Gaat het niet juist om het verstand? Wil de duivel niet ons verstand raken? Wil hij niet juist Gods woord ter discussie stellen? Laat ik een voorbeeld nemen. In de gemeente die Petrus onder meer mocht dienen, ja, werd er steeds luider gemompeld. Waar blijft Christus toch? Komt hij nog wel? Hij heeft het al gezegd, maar elke dag is dezelfde. Mensen gingen twijfelen aan Gods waarheid. En dan zegt Petrus, niet doen. Niet doen, zet de helm op. Laat u zich toch niet van de wijs brengen. Vertrouw niet op uw verstand, op de zichtbare wereld. We moeten niet op het zichtbare vertrouwen. Het geloof, ja, dat heeft een vaste grond, juist voor de dingen die men niet ziet. En daarom is het geloof. Die helm, met name ook voor de toekomst. De helm ziet op die toekomst. Het hiernamaals. Het maakt wel degelijk uit hoe wij leven Of we mogen staan aan de kant van Christus. Of we van hem zijn. Of dat we nog in het land van de duisternissen zijn. En u ziet dat de duivel dat al deed in het paradijs. Hij begon heel vriendelijk. Ja, je zou dat zo'n vurige pijl kunnen noemen. Maar je kunt het ook een aanval op het verstand noemen. Wil je niet zijn met je verstand als God? Zou je niet naast hem willen staan? Wil je wel onderwerpen aan hem? Nou, hoeveel worden niet geveld vandaag ook door hun verstand? Hè? Het kan toch niet waar zijn dat? Ja, ik hoorde het pas nog een van mijn kinderen zeggen. En ik schrok er eigenlijk wel even van. Toen zei de jongen, pap, geloof je dat dat nou echt gebeurd is? Dat hier staat? Dus later begon ik erover. Ik zei, joh. Hij zei, oh, ik wou je even uitdagen hoor, zegt hij. Dus ook gelukkig. Ik schrok wel, want ja, hoe snel gaat dat, hè? Je gaat trekken aan de Bijbel en voor je het weet gaat het ene hoofdstuk naar het andere eruit. Ja, wat blijft er nog over? En is het niet opvallend dat als het bijvoorbeeld gaat over de evolutietheorie, dat evolutiedenken, dat veel christenen daarin ook al gevallen zijn en zeggen, ja, als de biologen en de geologen toch constateren dat de aarde nou veel ouder moet zijn dan, hè, dat die miljoenen jaren oud, dan moeten we dat aanvaarden. Dan moet je toch echt de Bijbel anders lezen. Kan niet anders. Dat is nog maar een enkeling die zegt, ik blijf nog bij dat oude standpunt. Om een voorbeeld te geven. Het verstand kan zo'n sta in de weg zijn. Als we alles willen begrijpen. De helm hebben we nodig. En na de helm de kroon. Wat komt dat beeld ook vaak terug in Gods woord? Dat de kroon wordt gegeven. De kroon, de eerkroon. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zo eindigt Paulus ook, hè, in een van zijn brieven. Voorts is voor mij weggelegd. De kroon. De kroon, teken van overwinning. Men dacht dan vooral aan die kroon die men kreeg bij de, zeg maar, de voorlopers van de Olympische Spelen. Hè, de lauwe krans. Maar men dacht ook wel eens aan de kroon van eer. Hè, die een koning of een keizer draagt. De kroon van eeuwige blijdschap. Van eeuwige vreugde. Geliefden, ik wens u allen toe dat we deze wapenrusting mogen dragen. Elke dag weer. Maar vergeet één ding niet. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Het kan alleen op de knieën. Paulus zegt in het gebed. Denk niet dat u het zelf kunt. U heeft het nodig dat de Heere u steeds weer opnieuw, ja, deze wapenrusting schenkt. En dat je hem gaat toepassen. Dat kan niet buiten het gebed om. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we even pauze houden tot 8:55. U kunt ook vragen op papier eventjes noteren als u dat wenst. En na de pauze dan nodigen wij u weer uit om de vragen te beantwoorden. Maar het kan ook mondeling.
Ja hoor.
Dat kan ook. Dan gaan we nu pauzeren tot 8:55.
We gaan weer verder. De dominee heeft aangegeven dat hij de lezing, zeg maar, beschikbaar stelt. En dat kan. Als u, zeg maar, de lezing een keer wil opvragen, kunt u dat bij Arie Westerhuis doen. En ik heb hier zijn mailadres. Als u zijn mailadres wil hebben, dan kunt u in afloop eventjes bij mij ophalen. Maar ik kan het ook zo opgeven. Dat is a.westerhuis, apenstaartje, XS for all, en voor dat is met een 4. All is Engels, met 2 L'en, .nl. De dominee heeft 1 vraag schriftelijk gehad. Zijn er nog meer schriftelijke vragen op dit moment? Want dan halen we ze even op. Zo niet, dan gaat, denk ik, de dominee met deze beginnen en dan komen de andere vragen vanzelf wel. Want dat is allemaal fijner eigenlijk om dat met interactie te doen. Na de beantwoording van de vragen geeft dominee psalm op om te zingen nog met ons. En de dominee zal ook met ons avond met dankgebed beëindigen. Goed.
Ja, ik zei het al, zeg je, eindigen mag u ook doen, maar dat wilde die toch niet. ik is mijn gewoonte om bij de catechisanten om zijn beurt te laten eindigen. Daar moesten ze erg aan wennen. En ze durven vaak ook niet. Maar het is toch ook heel mooi om te luisteren dan naar wat ze dan naar voren brengen. En ik kan het elke catechete wel aanbevelen om dat te doen. Trouwens ook thuis te doen met je kinderen. Juist ook als ze nog jong zijn, zijn ze onbevangen. En dan kun je soms op een ontroerende wijze horen wat het Bijbelgedeelte dat je hebt gelezen voor hen betekende. Wij moeten een dochter, zoals u wel weet, missen. Maar ik herinner me nog altijd, als zij ging bidden, dan werd ik helemaal stil en ontroerd van wat ze zei. Dan was er een klein meisje en hoe ze dan het woord van God zo persoonlijk maakte naar haarzelf. Als het over Abraham was gegaan, dan was zij zeg maar Abraham. En kind, je hebt het begrepen. Dat is dan precies hoe woord en gebed aan elkaar verbonden moeten zijn. Om een voorbeeld te noemen. Ja, en ook bij catechisanten merk je dan soms dingen. En denk ik, oh, is dat voor jou bijzonder geweest? Wat mooi. Had je zelf dan even helemaal niet aan gedacht. Hè? Je kunt soms op een andere, ja, een beetje andere golflengte zitten. Denk, oh, dit zullen ze wel heel belangrijk gevonden hebben. Maar dan kan het net iets anders zijn geweest. Heel mooi om te doen. Maar goed, dat was over dus het gebed en daarin te variëren. Ik kreeg wat vragen inderdaad. Hier een schriftelijke vraag. Wilt u nog iets zeggen over de geestelijke boosheden in de lucht? Ja, geestelijke boosheden in de lucht. Ik herinner me nog dat ik in India was. We zaten in zo'n taxi. Dominic Clemens en zijn zus was er ook bij. En ik zat bij elkaar in een auto over die lezingen. En dat zij toen tegen me zei, dat is misschien een mooi klusje voor jou om nou eens precies uit te gaan zoeken het verschil tussen die geestelijke boosheden en die overheden. En ik zei, nou ga jij het maar doen, want volgens mij is dat heel lastig. En is dat ook helemaal niet zo bedoeld door Paulus, om dat heel erg van elkaar te onderscheiden. Het zijn allemaal eigenlijk begrippen die zien op die onzichtbare wereld voor ons. He, op het kwaad, op de duisternis, zoals het ook in de schrift wel genoemd wordt. He, en ja, de boze geesten die er zijn, die we niet zien, die achter ook het kwaad in de wereld verborgen gaan. Hè? Wij zien Hamas-strijders komen, maar achter die Hamas-strijders staan die geestelijke boosheden in de lucht. En die zijn daar ook als er dwalingen in een gemeente komen. Hè? En mensen in de naam van Christus komen ondertussen toch met een dwaling komen. En zo'n dwaling zelfs, waarvan je moet zeggen, ja, als je die aanhangt, kun je niet zalig worden. Hè? Dus overal zijn die geesten. Boze geesten in de lucht. Geestelijke boosheden in de lucht. Ja. Ze zitten overal. Ze zitten overal achter. Dat is wel wat wij moeten beseffen. Ik heb het gisteravond letterlijk in de Bijbellezing gezegd over Nahum. Er ging over, God komt in de stormwind, maar hij spreekt in een zachte stilte. Toen gaf ik als voorbeeld, zijn wij bang voor de stilte? Volgens mij wel. Heel veel mensen zijn bang voor de stilte. Maar God spreekt juist in de stilte. Ja, Elia, die heeft het ondervonden. Niet in de stormwind, niet in de aardbeving, niet in het vuur. Maar in die suizende stilte, zo is het vertaald in de Statenvertaling. Die zwijgende stilte. Dan komt God te spreken. Maar dan moeten wij dus wel alert zijn en willen luisteren naar hem. En wat zie je? Alles is erop gericht dat we niet luisteren. Dat onze gedachten heen en weer gaan. Loop je in een supermarkt, overal schalt muziek, om een voorbeeld te geven. Heeft dat niet te maken met de geestelijke boosheden? Volgens mij wel. Want wij moeten niet tot onszelf komen. En we moeten niet de tijd hebben om de stem van de Here te gaan ontdekken. Jezus zegt, mijn schapen die horen mijn stem, kennen die stem en volgen mij. Maar die herder schreeuwt niet hoor, die herder spreekt zacht. Ik moet ook denken aan een professor, als een kleine man, professor Rood, een Joodse afkomst. Een jurist, vroeger advocaat geweest. Als die man begon te spreken, sprak hij heel zacht. Iedereen werd stil. Want hij had wat te zeggen. En ik heb wel gehoord dat als hij als advocaat begon te pleiten, dat juridische medewerkers naar de zittingszaal kwamen om te luisteren.
En als de collegezaal wat rumoerig was, ging hij nog zachter spreken. En het hielp. Nou, even als voorbeeld van geestelijke boosheden waar ze allemaal zijn. Een andere vraag die ik kreeg was, ja, hoe zit dat nou? Die wapenrusting, krijg je die nou één keer? Of moet je hem elke dag weer opnieuw aandoen? Dat laatste zou betekenen, als je hem iedere dag opnieuw aandoet, dat je hem ook weer afgelegd hebt. En dat kan toch niet? Ja, daar zit wat in, inderdaad. Naar mijn mening, en ik word ook door gesteund hoor, door de theologische commentaren, is dat die wapenrusting moet worden gezien als wat God geeft in de wedergeboorte. Dan geeft hij dat geloof, dan geeft hij die gerechtigheid. Maar hij moet wel beoefend worden. Je moet er mee leren oefenen. En sommige zaken beginnen heel, uiteraard heel pril, eigenlijk misschien wel al die onderdelen van die wapenrusting. Het begint, zegt de Heer Jezus, met een klein zaadje. Een mosterdzaadje en het wordt een grote boom. En zo is het ook met die geestelijke wapenrusting. Zo is het met die kennis die gordel uitbeeldt. Het toepassen ervan, de helm. Ja, de gerechtigheid van Christus. De schoenen, de bereidheid om zijn naam te belijden. Dat schild te hanteren. Die vurige pijlen te onderkennen. En daar is oefening voor nodig. Dus ik zou het zo willen zien inderdaad, God geeft hem in de wedergeboorte. En leert er dan mee te oefenen. Dat. Bent u het mee eens? U mag ook iets anders vinden hoor. Dan gaan we gewoon eens naar elkaar luisteren. Nuances mogen ook worden aangebracht.
Nee.
Ja. Ik kom zo mee terug. Ik maak even dit af nog. De wapenrusting. Je krijgt hem en je leert hem oefenen. Maar in de beleving kan het ook zijn of je hem iedere dag opnieuw weer aandoet. Want Paulus zegt, doe aan! Doe aan! Als je hem hebt afgedaan en je bent gevallen, doe hem weer opnieuw aan. Is de helm van je hoofd gerold, zet hem weer op. Zo snel mogelijk. Dat. Zo mag je het ook zien. Hè? Het is een beeld natuurlijk. En als iemand die had ook nog de vraag daaraan gekoppeld. Zegt, hoe zit het met de speer? Want elke Romeinse soldaat heeft een speer bij zich. En die komt niet terug in de wapenrusting. Oh, interessante gedachte. Ik weet niet of dat inderdaad zo is. Of elke soldaat een speer had. Maar ik wil het graag aannemen. En toen opperde hij, zou dat het gebed dan niet zijn? Ja, dat zou dan een mooie zijn. Het gebed als een speer, ik vind het goed hoor. Alleen, ik weet het niet. Paulus zegt het in ieder geval niet. Hij zegt niet het gebed als de speer. Maar het heeft wel de functie van een krachtig middel. Dat zeker, dat zeker. En dan valt het u ook op wellicht dat Paulus zegt, wat zijn nou zijn bedreigingen op dat moment? Dat is eigenlijk wat hij op het laatst zegt, hè? De grote bedreiging, die wij misschien helemaal niet als een bedreiging zo hebben gezien. Wij denken, ja, Paulus, voor hem, wat is de grote bedreiging? Ja, misschien de aanvallen van de Joden. Misschien het verlangen om vrij te komen. Paulus ziet iets anders. Paulus is zo bang dat hij te weinig zal zeggen als hij voor de keizer staat. Dat hij bevreesd zal zijn. Eerlijk, hè? Van Paulus. Eerlijk, hè? Dat hij niet zegt, ik heb het al zo vaak gedaan, dat komt wel goed. Nee, Paulus weet het. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En hij weet, het kan ook zo zijn dat ik plotseling als een vogeltje zo bang ben. Dat ik als Petrus mijn meester ga verloochenen. En daarom zegt hij, bid voor mij, bid voor mij. Hij vraagt eigenlijk, pas de wapenrusting ook op mij toe, voor mij toe. Want ik moet getuigen. En Paulus weet ook dat het een dubbele functie heeft. Enerzijds om de zaak van Christus eer te geven. Want dat is het, hè? De koning moet eer krijgen. Meneer de keizer, er staat iemand boven u. Maar ook om andere mensen te bemoedigen. Hè? Op een andere plaats, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd waar hij dat zegt. Dag in de Filippense brief zegt hij, ik weet waarom ik dit alles moet leiden. Want ik zie dat anderen moed putten uit mijn houding. Juist vreesachtige christenen durven nu ook tevoorschijn te komen. En krijgen moed om voor de zaak van Christus uit te komen. Mooi, hè, dat hij dat dan ook ziet. Dat is een antwoord voor hem ook op zijn lijden. Wij krijgen niet altijd concrete antwoorden op waarom wij moeten lijden. Of het specifieke wat we moeten lijden. Maar soms wil de Heer daar toch wel eens iets van laten zien. Daarom. Voor die of voor die. Ja, dat waren zo'n beetje de vragen die gekomen zijn. En dan kom ik weer bij u. En zeg ik, ja, die geestelijke boosheden, wat vindt u van de mobiel? Ja, ik mag het zelf zeggen. Ja, maar mijn eerste didactische les die ik kreeg op de universiteit was: leg een vraag maar gauw terug bij de vraagsteller en ga dan pas kijken of je er zelf nog wat aan moet toevoegen. Hoe ervaart u het?
Ik denk dat er veel ervaring is.
Ja. Er is een dominee die ik goed ken en ik vroeg aan hem: kan ik jou geen appje sturen? Nee, zegt hij, ik heb zo'n ding niet, want ik ken mezelf te goed. Vond ik een hele sterke. Hele sterke. Ja, het is dominee W. Visscher uit Amersfoort kan de dingen vaak ook zo, ja, gewoon lekker duidelijk zeggen. Regelmatig hoorde ik hem in een preek zeggen: tegenwoordig hebben we allemaal een televisie in onze broekzak. Ja, en nog meer dan dat. Vroeger werd er gewaarschuwd voor de televisie. Ja, denk, het boekje van Andries Kneven kwam er pas nog tegen bij het afscheid van professor Pils. Was die ook. Zegt: Andries, jouw boekje over de televisie, weet je hem nog? Ja, zegt hij, ja. Maar inmiddels heeft iedereen toch het ding. Ja, doe dat ding de deur uit, zegt hij. Hè? Doe dat ding de deur uit. Maar inderdaad, ja, daar moeten wij iedere keer ook op blijven wijzen. En dat vraagt ook van ons wat, als opvoeders. Maar ook als medegemeenteleden, naar onszelf, de zelftucht. Hè. Ik heb pas een jong stel ontmoet, dat raakte me wel. Dat jonge stel, dat was de wereld ingetrokken. Ze deden echt letterlijk nergens meer aan. Allebei kwamen ze uit een degelijk nest. En toen op een gegeven moment gingen ze, ik weet niet hoe het kwam, maar ze gingen hun eigen digitale gedrag eens na. En ze kwamen tot onthutsende conclusie dat ze 10 uur per dag online waren. En toen viel een woord van God in hun hart. Ja, of hij, hoe zul je dan voor God kunnen verschijnen? En dat is het begin van een nieuwe fase in hun leven geworden. Ze zijn teruggekomen en zitten nu weer in de kerk en zijn serieus en zoeken de Heer. En dan ben je toch wel verwonderd, ja. En dat hun ogen zijn opengegaan. Dat moeten we ook steeds doen. Nooit daar moe van worden, hè, van het waarschuwen. Ik heb het zondag nog gezegd. Het ging over Eli en zijn zonen. Hofni en Pineas, hè. En dan komt op een gegeven moment de man Gods, de profeet. En die zegt: u heeft uw zonen niet zuur aangezien. Terwijl toch Eli op een gegeven moment wel zegt: niet al zo mijn zonen, zo niet. Hè. Maar dat schijnt toch al dan echt te laat te zijn geweest. Namelijk als hij dingen hoort die hij nog niet eerder had gehoord over met name het slapen bij andere vrouwen. Hè, maar er was al zoveel loos. En dan komt die profeet vertellen: u bent eigenlijk de oorzaak ervan dat uw zonen nu niet meer bereikbaar zijn. Dan staat er: want God zocht hen te doden. Dat betekent, ze zijn zo verhard. En ik herinner me dat dominee Peden Butter in zijn boek schrijft, dat heeft hij, die prachtige boeken geschreven, over onder meer ook Samuel. Arme zonen met zo'n vader. Hij draaide het om. Arme jongens met zo'n vader. Dus ik heb dat toegepast in de preek. Zeg, zijn er hier ook van die kinderen die ik, ja, moet benoemen als arm? Met zulke ouders die alles maar goed vinden. En nooit eens, ja, laat ik het dan maar zeggen, een ruzie ervoor over hebben. Om kinderen toch erop te wijzen: dit is wel een grens. En die moeten we niet overgaan. Ja, zijn we bereid om dat te doen? Naar degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En zijn we bereid onszelf flink onder handen te nemen? Moet denken aan Augustinus, die schrijft: als u iemand anders terecht wijst, heeft u dan eerst al ruzie gemaakt met uw eigen hart? Wij moeten ruzie maken met ons eigen hart. Steeds weer. Dat is de zelftucht. Hè? Calvijn noemt dat de zelftucht. Het begint allemaal bij de zelftucht. Nemen wij onszelf wel voldoende onder handen? Ja. Maar we moeten ook de middelen gebruiken. Als het gaat om die geestelijke boosheden. Ik vraag dat ook aan de catechisanten. Ja, zijn er ouders die meekijken? Ben je gekoppeld aan een ander? Durf je nog naar de geschiedenis te kijken van het gebruik van internet en je mobiel? Ja, ik ben blij dat de scholen... Ik dacht hier in Zeeland inmiddels ook af. Het is nog geen Zeeland, excuus. Dat men toch het beleid heeft aangescherpt van dat ding gaat in de kluis. En dat kinderen weer met elkaar in gesprek zijn in plaats van op dat ding de hele tijd maar te kijken. Ja, dat is een goede zaak. Ja. Is er nog iemand die een vraag zou willen stellen?
Ja, nee, u had het over Petrus.
En ja.
Dat over die geestelijke wapenrusting natuurlijk. En wie had die aan moeten trekken? Maar ik heb altijd gedacht, daar is er ook liefde voor Christus van geweest.
Prachtig. Mevrouw, u heeft helemaal gelijk. Maar liefde is niet genoeg. Dat is echt waar. Wij kunnen uit liefde heel veel dingen doen en denken we doen de goede dingen. Maar de Heer Jezus had niet gezegd, heb mij veel lief en blijf daarbij. En kijk dan maar hoe je daar uiting aan geeft. Nee, die liefde moest gepaard gaan met waken en bidden. De liefde naar Christus moest zich uiten in gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid betekende dat Petrus zichzelf onder handen moest nemen. Jezus had verschillende keren gezegd, Petrus, je staat veel te hoog met jezelf. Je gaat vallen. Petrus dacht, ja, anderen kunnen wel vallen, maar ik niet. Hè? Dat was de les die hij moest leren. Door een diepe weg heeft hij dat geleerd. En daarom zeg ik wel eens, mensen zeggen, ja, maar ze doen het uit liefde hoor, voor de Heer. Dan zeg ik, ja, maar dat is niet alles. Nee, denk aan wat goede werken zijn. Goede werken, hè? Drie dingen. Die komen uit een waar geloof voort, zijn tot eer van God en zijn gegrond op zijn wet. Wat mensen inderdaad wel eens allemaal uit liefde willen doen. Ja, dat moet toch wel ook daaraan getoetst worden. Paulus zegt, je kunt heel veel doen. Maar ja, zo je de ware liefde niet had, de gehoorzaamheid daarin. Het baat u ook niet. Hè? Dat vind ik ook altijd wel een aangrijpende tekst. U zou zelfs uw leven kunnen geven, zegt hij. Onder de schijn van liefde voor Christus. Maar als die liefde niet zuiver is... Ja, precies. Ja, daarom. Daarom als voorbeeld. Exact, exact. Een luidende schel, een klinkend metaal. Ja, zeker. Ja. Maar liefde uit zich dus ook in gehoorzaamheid. Ja. Ja, dat is waar hoor. Maar liefde heeft meerdere vormen. Hè? Als een kind zegt, mama, wat heb ik je toch lief? Maar het kind lapt alle regels aan de laars. Dan zegt mama, ja, dat zeg je nou wel. Maar waar blijkt dat nou uit, mijn kind? Je doet niet wat ik gezegd heb. Ja, mama, ik doe toch andere goede dingen voor u. Ja, maar ik heb nou net gevraagd of je de tafel wilde opruimen. Dat doe je niet. En ik heb gevraagd of je je kamertje wilde opruimen. Dat doe je ook niet. Of je op tijd thuis wilde komen. Dat doe je ook niet. Dan kan het kind dan zeggen, maar ik compenseer het wel. Nee, dat is het, hè. En inderdaad, uiteindelijk was er gelukkig liefde in het hart van Petrus. En was er een waar geloof, hè. Maar hij moest hier wel leren om lager met zichzelf te gaan staan dan hij deed. Ja, en gehoorzaamheid daarin te betrachten. Dat moeten we dus ook doen. Ja. Dat alles in het geloof staat. Hè? Wat we niet in het geloof doen, dat is zonde. Ja. Ik kan dus nog eens moois vertellen uit de praktijk gegrepen. Dat was een man die vertelde, een zakenman. Die een hele concrete situatie meemaakte in het buitenland. Hij was in China. En hij zegt, ik zat in mijn bijbeltje te lezen op mijn hotelkamer. Voordat ik zou gaan dineren met de zakenpartners. Ik weet niet meer welk gedeelte het was. Ik zal het er nog eens navragen. Het is al een poos geleden, al meer dan 20 jaar geleden, dat hij me dat vertelde. Ik kreeg zo duidelijk een waarschuwing mee vanuit het woord. Let op, let op. Wees getrouw. En ik voelde, ik moet extra opletten zometeen. Hij zei, en heel snel werd duidelijk waarom. Want er werd een grote deal gesloten en plotseling kwamen er allemaal meisjes binnen die andere bedoelingen hadden. Die waren ingehuurd, u begrijpt het al, voor zonde. Dat heb ik meteen gezegd, ze moeten weg. Hij zei, ontstond paniek. Ja, maar kun je niet maken. Dat is beledigend. Dan ga ik weg. Of zij gaan weg, of ik ga weg. Hij zei, en toen zag ik, de Heer had me gewaarschuwd door zijn woord. Hij had de wapenrusting aangedaan. En mocht zo ook staande blijven. Hoe belangrijk, hè? Dat we zo ook Gods woord lezen en luisteren naar de vermaningen die tot ons komen. Ik leg dat de jongelui nog wel eens uit. Ik zeg, stel dat je hebt een bedrijfsuitje. Heel leuk, gezellig, met de collega's. Aan de supermarkt bijvoorbeeld. En je weet, ja, het is geen christelijke werkgever. Het is niet iemand die daar extra op zal letten. Dan moet jij nagaan. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Ik zeg, jij kunt niet zomaar blanco erin staan. Zo van, ik zie wel hoe de avond gaat verlopen. Dan moet je toch vragen, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? En je moet steeds ook alert zijn. Waar moet ik toch misschien een andere afslag gaan nemen? Waar kan ik niet meer in meedoen? En zo concreet moeten wij onze jongeren opvoeden, maar ook onszelf. Hè? Wij moeten een plannetje hebben. Nadenken over wat kan er gebeuren. In die of in die situatie ben ik dan voorbereid. Dat leer ik tenminste van Petrus en van anderen. Hè? Dat je daarop voorbereid bent. Wie wil er nog reageren?
Ik had nog een opmerking. Ik heb twee mooie uitspraken gelezen over het gebed. Bidden is de kloppen van Gods belofte op onze deur laten vallen. En de andere, bidden is kloppen op de gehoorbeentjes van God. Dat vond ik een hele mooie. Ik dacht, oh, dit is...
Ik zal ze herhalen. Bidden is kloppen op de gehoorbeentjes van God. En de andere was de klopper op de deur van God laten vallen. De klopper van Gods beloften op Gods deur laten vallen. Ja, klopt, en die zal open gedaan worden. Ja, zeker. Ja. Wie nog? Ja.
Ik hoor het niet als een boze dag om hier te zijn. Dit even om een misverstand te voorkomen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het ook hier een boze dag is voor die of gene. En dat dat zelfs in de kerk tegen de kerkdienst zo kan zijn. Met andere woorden, wat denkt u over de uitbreiding van de boze dag op wat u net zei?
Dat is een mooie. Er wordt hier dus gezegd, ja... Ik heb bewust gezegd, het is vanavond geen boze dag voor u. We mogen met de middelen bezig zijn. Toen ik het zei, hoopte ik al dat er reactie op zou komen. Dat was een beetje prikkelend bedoeld. Dus ik ben heel blij dat u erop reageert. Want terwijl ik het zei, bedacht ik mezelf, is dat wel echt zo? Inderdaad, hè? Want de duivel blijft niet achter de deur en is er altijd. En ja, ook nu kunnen er dingen gebeuren... In je hart. Waarvan de duivel zegt, goed zo, laat dat maar gebeuren. Ja. Dat kan, ja. Er kan iets gebeuren, dat is waar. Maar moeten we wel bedenken dat waar het woord open gaat, de Heere met zijn geest er is, maar ook zijn engelen, zijn dienaren. Ik las dat vandaag nog een. Dat is een interview met dominee Marcus, die heeft een boek geschreven. Ik ben het er helemaal mee eens. Dat de dienaren van de Heere er zijn, waar het woord open gaat. Hier zijn de engelen. En vergeet niet, er is ook altijd een strijd tussen engelen en boze geesten. Waar de boze geesten onze aandacht proberen te trekken bij God vandaan, willen de engelen precies het tegenovergestelde doen. Het is de hofhouding, las ik ergens bij Ambrosius, de hofhouding van Christus. Waar Christus komt in het gewaad van zijn woord, komt zijn hofhouding mee. Dus die strijd die zien wij ook niet. Die is onzichtbaar, maar die is er ook. Ja.
Zelf Joris noemde, aanbrief vanuit de hel, waar op het moment dat een onervaren duivel zijn patiënt dreigt kwijt te raken, hij het advies krijgt van een ervaren duivel om in de kerk te gaan letten op mensen waar hij een hekel aan had. Dan is het op dat moment daar de boze dag.
Wat hier...
Die boze geesten en die boze machten onderschatten. Alleen in die concrete situatie, wanneer er allemaal leuke meisjes binnenkomen, dan weet de duivel wel een ander plekje te vinden.
Mooi dat u dat zegt, ja. Er wordt hier als voorbeeld genoemd dat Lewis zegt, ja, als een dan krijgt een onervaren duivel wat les. Ja, dat je ook mensen kunt verleiden in de kerk. Het voorbeeld wordt als genoemd dat je je kunt storen aan die grote hoed van die mevrouw voor je. Of juist aan het kleine hoedje van de vrouw ernaast. Of, zoals ik pas merkte, mensen die zich enorm konden storen aan een paar meisjes die geen hoedje op hadden. En daar erg druk mee waren. En toen ik vroeg, vindt u dan dat ik die meisjes maar weg moest sturen? Toen keken ze me echt aan, hoe kunt u dat nou zo vragen? Ja, wat hebt u liever, dat ze blijven zitten of dat ze niet meer komen? Ja, daar had ze eigenlijk geen antwoord op. Maar toen dacht ik, ja, daar kun je dus zo mee bezig zijn dat je het woord langs je heen gaat. Daar heeft hij dus ook gelijk dat de duivel dan toch bezig is om het zaad weg te pikken. Jezus zegt ook, het eerste wat er gebeurt is het zaad dat weggepikt wordt door de vogels. Dat is de duivel en dat is toch wel, waar wordt het zaad gestrooid? Nou, in het bijzonder in de kerk, ja. Ja, heeft hij echt een punt. Ja, dus wij mogen nooit verslappen. Ik ben blij... Ja, ook met deze reactie. Ja. En is dat niet ook wat heel vaak gebeurt in onze gezindte? Dat velen, nou, ja, toch wel, erg bezig kunnen zijn met beoordelen en veroordelen. En Christus blijft aan de kant staan. De preek moet getoetst worden, wordt gewogen. Als die goed is, nou, kunnen die mensen ook weer rustig verder. Als die nou in orde niet goed is, dan is dat een teken van hun alertheid. En ja, dat ze het toch wel heel serieus aan me nemen. Dat ze toch wel eigenlijk beter zijn dan anderen. Hoe gevaarlijk, hoe gevaarlijk. Ja, zeker. In de tempel. Precies. Ik word altijd heel verdrietig van mensen die zo helaas bezig kunnen zijn. En, ja, en ook het hele woord kunnen afwijzen omdat een bepaalde voorganger er niet aan staat. Ze irriteren of een vooroordeel hebben. Ze sluiten zichzelf uit op dat moment. Hè? Denk aan wat Matthew Henry heel vaak zegt in zijn commentaar. Heel vaak. God sluit alleen die uit die zichzelf uitsluiten. Maar daar kun je dus heel actief mee bezig zijn. Zonder dat te zien. Er was een keer iemand die vond het ontzettend jammer. Nee, laat ik het maar niet zeggen ook. Ja.
Maar het is wel erg verdrietig kan het zijn.
Hè? Ja.
Ik heb in het pastoraat ook wel eens meegemaakt met heel oude mensen vlak voor de sterven. Dat ze zeiden van, ik moet mij voorbereiden op het eeuwig verderf, want de Heer heeft nog nooit tot me gesproken. Terwijl ze heel de leven onder het woord van de Heer gezeten hadden en ook vaak het oordeel hadden of het goed was of niet goed. En dat je dan eigenlijk zo in de macht van de boze, dat je eigenlijk... eind van je leven ook niet meer wil bijvoorbeeld dat er nog een stukje uit de Bijbel gelezen wordt. Hè? Omdat je zegt, ja, het is toch verloren, de Heer heeft nooit wat meer gesproken.
Ja, aangrijpend. Echt aangrijpend. Echt aangrijpend. Ja, dat is de werkelijkheid, hè? Ja.
Dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen. Dat hun lippen vloeien mogen van de lof van God. En dat ze de heilige mond tot mond beademing van de Heer in hun krijgen. Als je Gods woord leest, dan krijg je de mond tot mond beademing van God. En God ademt ons het evangelie in.
Heel mooi dat u het zegt. Gebed voor de predikant. Paulus vraagt erom, hè? Voorbeden. Er was pas een ouderling die zei tegen die mensen, die hadden dat ook over een dominee gezegd. Ja, ik bid al heel veel voor hem, maar ja, er verandert niks. Waarop die ouderling zei, ja, maar moet u dat dan niet als het juist het antwoord van God zien? Dat hij zo moet blijven preken. Uw gebed wordt verhoord. Ja, ja. Mensen willen dan horen wat ze zelf willen horen. Maar Dat is een belangrijk punt. Ja, ja. Dat. Volbidden, ja. Ja. Daarom is consistoriegebed belangrijk. Het gebed thuis, ook aan tafel, persoonlijk gebed. Er is zo'n prachtig gezang, hè, in ons Bijbeltje. Ik laat wel eens zingen voor de predikatie. Gebed voor de predikatie. En dan staat er, hè, nou, ook wat, dat de Heer de mond van de leraar mag openen. Ja, dat hij uit het schatteswoord mag uitdelen. Dat, ik vind dat zo'n ontroerend gezang. Ja, dat, ik laat hem nog wel eens zingen voor de dienst. Of na de 12 artikelen. Ja. Dat, want weet u wat het grootste gevaar kan zijn voor een predikant? Dat hij 10 stemmen wil verenigen in zijn preek. Dat die mevrouw, nou, ik ziet zitten, denk ja, maar ik wil wel dat zij zegt dit was een goede preek. Mevrouw X legt altijd het accent op. Ah, daar zit meneer B, die zegt altijd dat ik zo, laat ik daar ook nog even een scheutje van bij doen. Begrijpt u? De gunst van mens. Puriteinse dominees waarschuwen ervoor. Ik las het pas nog bij Winslow. Wee de dominee die hier aan gehoor heeft. Die hier naar luistert. En echt is de grootste valkuil. Mensengunst. Mensengunst. Zeker. Dat is ook een belangrijk aspect, precies. Maar dat is wat anders dan wat ik net bedoelde. U zegt inderdaad, je hebt allerlei personen voor je. Mensen vragen wel eens, joh, je moet totaal iets anders doen. Vind je dat wel wat ten opzichte van het verleden? Ik zeg, joh, het is een uitdaging om de chirurg en het kind met het syndroom van Down, om die beide te kunnen bedienen. Ik zeg, vind ik prachtig. Dat is prachtig, dat is juist de gemeente. Alles. He, en allemaal verschillende achtergronden. Dat is een uitdaging. Die moet je net voor je hebben. En ook qua geestelijke ligging. He, maar bijvoorbeeld als iemand je graag hoort zeggen, dat gaat zomaar niet hoor. Nou, je dat nog maar eens een keer zo een paar keer zegt. He, of een mens. Nou ja, je kent van die one-liners. Dan doe je het alleen maar om mensen te baren. Want wat heeft iemand daar nou aan? He, dat, nee. Nee. En dan daarin dus zuiver te blijven. Maar je hebt gelijk. Wij moeten inderdaad heel onderscheidelijk preken. Dat is het mooie ook van homiletiek. Hè? Die geeft een handvat ervoor. Zowel qua achtergronden, qua leeftijden. Ja, je moet er ook niet in doorslaan. Ik kreeg pas een brief van een vrouw die zegt, ja, mijn kind is 7. En wat dan opvalt is dat er voor een groep van 7-jarigen eigenlijk nou niet zoveel persoonlijke aandacht is. Zou ze daar toch eens wat meer aan zeggen? Ja, dan moet ik dus voor 4-jarigen, 5-jarigen, 6-jarigen, 7-8. Nee, ja, dan kan ik amen zeggen. Dan heb ik net iedereen persoonlijk toegesproken. Dat gaat dus niet. Dat moet hij vooral thuis dan maar toch gaan doen. Als het net nog niet goed is aangekomen bij de 7-jarigen. Dat gaat natuurlijk niet. Hè? Je kunt inderdaad dat een beetje in groepen verdelen. En ik merk wel, als je de kind aanspreekt. En dominee van Aals die ons homiletiek gaf. Die zei, denk erom als jij zegt kinderen. Dan ga jij door je knieën. En dan kom jij met een kinderlijk voorbeeld. En dan ga je niet gewoon op dezelfde manier verder. Dan zorg jij dat je een kinderlijk voorbeeld gebruikt. En dan merk ik dat het stil wordt en dat eigenlijk iedereen daarvan geniet. Oh ja, ja, zo simpel is het eigenlijk. Of ja, nou begrijp ik het. Huh? Dat, ja. Zoals ik pas een voorbeeld. Ja, ik heb altijd wat voorbeelden. Dat dwingt mezelf ook toe. Van, zorg iedere keer even een moment voor de kleinste kinderen dat ze even op kunnen veren. Het voorbeeld van een fietszak gebruikt. Oh, gisteren nog een Oostkapelle. Ja. Ja, ik zeg, je hebt een fiets geleend. Nieuwe fiets van je broertje. Maar ja, je hebt die fiets laten vallen. En wel zodanig dat die zwaar beschadigd is. En je komt thuis en zegt tegen je broertje, vind ik nou zo vervelend, joh. Vind ik zo vervelend voor je. Maar ik beloof je, de volgende keer zal ik er beter voor zorgen. Hè? Dus, nou is alles in orde, hè. Ik heb beloofd, het gaat beter. Beterschap beloofd. Ze zal het broertje er tevreden mee zijn. Maar wie gaat de schade betalen? Dan krijg je rechtvaardigmaking, heiligmaking.
Ons beterschap maakt onze zonden niet dat ze weg zijn. He? Daar is vergeving voor nodig. Dus nou, een eenvoudig voorbeeld. En iedereen snapt dan wat je bedoelt. En dat vind ik ook het mooie van preken. Dat je daar dan ook ruimte voor hebt. En dat je... Ja, dan moet je ook op voorbereiden. Maar je krijgt ook wel eens spontane invallen. En dat is het mooie als je de mensen ook voor je mag zien. Dan krijg je ze ook wel, moet ik zeggen. Als ik dan iemand, een kind, zie draaien. Denk ik, ah, jij doet het niet goed, vriend, hier op de kansel. Jij moet dat kind er weer bij halen. Dus, hè, en, dus dat helpt. Hè, dat helpt. Wat je ziet, gebeurt er ook wat. En als je ziet dat er meer gaan draaien en je kijkt naar het klokje, denk je, ja, het wordt toch echt tijd voor amen. Dan moet je dat ook doen. In Bodegraven zit een jongen, hij is zwaar gehandicapt. En ik vind dat zo mooi. Die luistert met heel zijn lichaam, heel zijn ziel, zijn ogen glinsteren als die luistert naar de prediking. Maar als hij dan op een gegeven moment denkt, dit is zo mooi, roept hij door de kerk, amen! En ik heb het al een paar keer gehad, ik dacht, hij heeft helemaal gelijk. Zeg, gemeente heeft gelijk, amen. En dan is zijn dag helemaal goed, dat snapt u. Maar ik heb het ook wel eens gehad dat ik zei, nee Lammert, we gaan nog niet naar huis. Ik ga nog even verder. Maar dat is natuurlijk prachtig, als de gemeente meedoet. Ja, wee degene, zei een bekende homileet. Wee de dominee die zich schuldig maakt aan het feit dat de gemeente al 10 keer amen heeft gezegd, maar hij nog niet. En ik proef dat u zegt, ga het maar toepassen, vriend. We gaan het doen. We gaan een versje zingen. Nou ja, versje. Ik had Psalm 68 opgegeven, dus we gaan nog wel even zingen. Hè? 68, ik weet niet meer welke 2 versjes ervan ik had genoemd, maar dat weet u. Oh, kijk, mooi. U bent goed op de hoogte. Dat is heel mooi. Dat is mooi. Ja. Het gaat weer over die strijd, hè, en over... Ja, de vrede die er zo tegenover staat. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Zij hun wens verkrijgen. Ja.
hem even uitgezet. Ik hoop niet dat dan de mensen het niet konden behoren of wel. Is nog een microfoon, mag ik open? Anders zing je er als voorganger zo bovenuit, hè. En dat kan soms mooi zijn, maar ik ben toch dat liever niet doende. Laten we de Heere danken. Heere, u erkennen. Dat is ook bidden. Want danken en bidden gaan samen. Dat lezen we zo vaak van de psalmisten. Dat ze u erkennen, maar dan ook bidden voor de toekomst. En wat u gaf, dat is ook weer een reden, een pleitgrond voor de toekomst. Dat u het opnieuw wil geven. Hoe vaak zien we dat ook niet terug in de prediking van de Heer Jezus Christus. Waar hij het zelf ook steeds herhaalt. Bent u dan vergeten wat ik heb gedaan? Wat de grote God heeft gedaan? Breng het opnieuw bij mij. Om verwachting te hebben, ook ten aanzien van de strijd. Ten aanzien van de geestelijke wapenrusting. Heren, zonder dat gebed kunnen we die wapenrusting niet toepassen. Dan dragen we die ook niet. Zijn we er niet alert op. Dan verslappen we. Maar op het gebed wilt u toch ook weer geven. Alertheid. En wilt u geven dat ware geloof in beoefening. Wilt u geven het zicht op de gerechtigheid van Christus. Wilt u geven de bereidheid om uw naam groot te maken. Wilt u geven een antwoord op alle aanvallen die op ons hart en op ons verstand worden gedaan. Wilt u ook geven een stil vertrouwen. Zelfs een verlangen naar het eenmaal mogen dragen van niet meer de helm, maar de kroon. Gedenk zo in iedere Here die er vanavond ook was en meeluisterde. En wil zelf ook antwoorden geven, steeds opnieuw, vanuit de schat van het woord. De gordel der waarheid, zoals we net hebben gehoord. Erkennen nu dat we zo in rust en in ook eendracht en liefde bijeen mochten zijn. Dat we naar elkaar mochten luisteren. En zo werden ook meerdere stemmen gehoord en gedachten. Mag het Heere ons ook behulpzaam zijn in de weg door dit leven. We vragen het om Jezus wil. Amen. Krijgt van mij het kastje.
Hartelijk dank, dominee, voor uw lezing, ook voor uw gebed. Goede reis naar huis. En iedereen wel thuis, en dank u wel voor uw komst.